Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Ja, we zijn weer met een nieuwe aflevering van Den Voetbalpodcast Kick-off. Valentijn, fijn dat je er bent. Jeroen Kapteins, fijn dat je er bent. Je zit nu op je telefoon te staren, maar we zitten al in de uitzending op dit moment.
Jij zit ook altijd op je telefoon te staren.
Ja, maar dat is om nog de laatste informatie te verzamelen. En we hebben ook contact met Mike Verwij. Die is toch bij de podcast. Hè. Vrijdag was zei hij dat hij een weekje...
Jeroen heeft groot nieuws.
Heeft Jeroen groot nieuws? Ja. Jij gaat meedoen naar Make... wat is het? Hoe heet dat Drag Queen programma?
Drag Queen, ja, maar dat kijk ik nooit. Dus dat weet ik niet. Maar ik ga sowieso niet meedoen.
Nee, zou jij dat
eens kijk, hoe heet dat? Ik ben weinig geloofwaardig voor veel voetbalfans. Maar dat komt voornamelijk door al de hele scherpe voorspellingen.
Zeker.
Maar ik wil wel voor de rest wel een beetje geloofwaardig blijven. Als je daaraan gaat meedoen, dan kom je in een bepaald circuit. En daar wil ik helemaal niet in zitten.
Nee, make up your mind heet dat. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit zou zien als je als
Drag Queen helemaal niet benieuwd
zou gaan. Maar goed.
Ik ben ook niet benieuwd hoe jij eruit ziet als Drag Queen.
Dan moet je elke vrijdag naar de reguliers gaan. Dan zie je het vanzelf. Goed, nou fijn dat jullie er zijn.
Zou jij nou pas met je broek open bij 1 en 2 vandaag?
Nou, er was een klacht binnengekomen van een kijker van het programma. Want ik heb blijkbaar één broek waarin het allemaal wat strak zit. Ja. Ja, en dat viel een kijker op. Dus die heeft een enorm epistel gestuurd.
Als een kijker met goede ogen was dat.
Ja, dus ik heb eventjes... dus ik heb even de stylist gevraagd, Linda, om een iets wijdere broek te kopen.
Dus vergeet hier tok uit te doen.
Ja, precies. Ja, mijn sokken. Weet je wel, die sokken zijn heb ik al te zitten. Maar goed, ja, we lachen er maar een beetje om. Want in Amsterdam...
Wat vond Ellie ervan?
Ellie vond het helemaal schitterend.
Ja? Vind ze dat ook schitterend?
Ja, nee. Die was
een beetje van twee...
Die was wel natuurlijk van als drag queen verkleed. Ook net als... Angela de Jong ook. Okay. Ja, goed. Maar dat allemaal geheel terzijde. We maken er maar een beetje een vrolijk begin van. Want in Amsterdam en omstreken is het allemaal diep verdrietig. Ik denk in Rotterdam en Eindhoven dat de sfeer opperbest is. Bijvoorbeeld bij collega Hein Keizer.
Hein Keizer, ja.
Maar goed, Jeroen en Vaat hier in de studio en Mike dus in de auto.
Laat Hein even vertellen waar hij nou het meest van genoten heeft gisteren. Ja, dat is wel heel bijzonder.
Ja. Nou. Nee, het allerleukste was toen Tahirovic op zijn gat viel. Mm-hmm. En dat het hele stadion...
Leed vermaak, hè? Ja, daar genieten ze het meest van.
Ja, maar dat is natuurlijk wel symbolisch voor de staat van Ajax en de macht van Feyenoord. Michael, heb jij dat allemaal beleefd?
Nou, ik kreeg in ieder geval een mailtje of het vooral over de kracht van Feyenoord wilde hebben.
Oh ja.
En niet alleen het erover wilde hebben hoe slecht Ajax was geweest.
Ja.
Ik hoor het nu in de auto. Normaal gesproken is het begin van de podcast toch niet zo slap, denk ik, of...
Ja, dit is eigenlijk wel een beetje het niveau waar we op zitten. Maar gelukkig kreeg jij het altijd wel redelijk op. Maar
ik heb het wel met heel veel verbijstering bekeken, Pim. Als je dat ziet, je verwachtte natuurlijk wel dat Ajax heel moeilijk zou krijgen. Maar dat het verschil zo ontzettend groot zou zijn. Ja, dat was... hoewel ik in een aantal poeltjes wel had voorspeld dat het 7-1 zou worden, werd het 6-0. Maar ik had ook niet gedacht dat het verschil zo groot zou zijn.
Nee, John van Schip,
het is wel erg dat mensen soms een heel korte termijn geheugen hebben. Zoals Mike in dit geval. Want volgens mij zei Mike dat Ajax zou winnen.
Ja,
in de podcast 1-2.
Ja, maar hij spreidt zijn kansen.
Ja.
Maar dat was voor het weekend. En in het weekend heb ik er echt goed over nagedacht. En toen zei ik even.
Maar het gaat de hele tijd over dat hele grote gapende gat tussen Feyenoord en Ajax. Maar als je even de coaches er ook bij haalt. Daar komt misschien jouw vraag, Valentijn. Heeft Van het Schip eigenlijk geflaterd?
Ja, zeker. Want John van het Schip die ging ineens een heel ander systeem spelen. Maar dit heb ik van Mike. Die zei ook, er zou zaterdag onder andere tactisch getraind worden. Maar er zaten ineens geloof ik een paar duizend mensen op de tribune. En het was een gekhuis. En ja, er is nauwelijks getraind. Er is wat gedaan voor die mensen om die een beetje te onderhouden. En daarna zijn ze naar binnen gegaan. En natuurlijk wordt er wel veel over die systemen gesproken. Maar het is natuurlijk wel handig als je het wel wat vaker oefent. En zeker als het in een nieuwe formatie is. Ja, en dan die twee zessen, die Tahirovic en Manswerk op het middenveld. Het is al heel vaak bewezen dat het niks is. Hmm. En ja, het was gewoon loszand aan alle kanten. En Bergwijn die krijgt een hoop stront over zich heen. En tot op zekere hoogte kan ik me dat wel iets bij voorstellen. Maar die jongen staat gewoon helemaal alleen. Er is helemaal geen aansluiting, er is helemaal niets. En in je eentje kan je helemaal niets. En Bergwijn is ook geen speler die een heel elftal draagt. Dus daarnaast speelt hij met een veredeld jong Ajax. Ik geloof dat er 7 of 8 jongens waren die onder de 21 zijn. Dus ja, het was echt, wat dat betreft, kan Van der Schip zich zeker wel wat kwalijk nemen.
Ja, want Mike, je zag ook dat Minte bijvoorbeeld vaak in de directe 1-op-1 met Hato kwam natuurlijk. Nou, er wordt dan veel gewezen op de fouten die Hato en Kaplan hebben gemaakt. Maar het oogde ook wel ongelooflijk kwetsbaar. En het werd nu 6-0, maar het had ook 12-0 kunnen worden.
Ja, ik denk als die 7-0 niet wordt afgekeurd, en daar hadden ze ook best wel lang voor nodig om te kijken wat daar nou gebeurt, of het buitenspel was. Ik denk als die 7-0 was gevallen, dan was het publiek, maar dat weet hij nog veel beter. Er waarschijnlijk nog veel meer achter gaan staan om naar die 10-10-10 te gaan. En dan denk ik dat het echt heel pijnlijk, nog veel pijnlijker had kunnen.
Ja, maar dat is het enige wat ze viel te verwijten. Dat vond ik fijn hoor. Dat ze niet doorgingen naar de 10, want het was zeker mogelijk. Alleen Slot ging wisselen. Ja, en dan er komt vaak niet het beste in een elftal naar boven. En iemand als Jiménez, ja, die wil dan doorspelen tot het allerlaatste moment om zijn goaltje toch te pakken. Maar je zag in de slotfase dat Feyenoord niet meer die druk gaf die ze daarvoor gaven, zeg maar. En toen kreeg Ajax ook 1 kansje.
Ja, 1 kans van Rijkhoff.
Ja. En die stuit te ver van zijn voet. Ja, bijna te ver van zijn voet, waardoor hij niet echt goed kon schieten.
Ja.
Maar 3 balcontacten geloof ik.
Het klopt wat je zegt, Pim. Dat Hato er heel slecht uitzag. Maar Hato heeft er eigenlijk heel lang dit seizoen, ondanks alle ellende, heel goed uitgezien. Ja, het is een jongen van net 18. En dat die uiteindelijk een keer bezwijkt onder deze druk. En onder alle ellende waar Ajax de afgelopen maanden mee te maken heeft gekregen. Ik vond het wel heel tekenend dat Ajax voor de persconferentie ook Hato naar voren geschoven om daar de beste woord te staan. Ja, ik denk als er nog een paar vragen waren gesteld dat hij in huilen was uitgebarsten. Want dat zag er echt heel, heel triest uit. En ik vind, ja, dat doe je ook niet als persafdeling van Ajax. Dan stuur je of een Bergwijn, of desnoods een Taylor, of wie je ook hebt. Misschien Roelie. Al is dat lastig, want die zal in het Spaans willen praten, denk ik.
Mm-hmm.
Maar om Hato naar voren te schuiven, dat was echt heel, heel vervelend voor die.
Ja, bij de televisie was het wel Bergwijn. En ja, Hato was natuurlijk eigenlijk de volgende aanvoerder, beschikbare aanvoerder, want Berghuis was er niet. Henderson was er niet. Ja, en dan kom je uiteindelijk bij je volgende aanvoerder. En ja, die hadden ze misschien in bescherming moeten nemen.
Nee, maar ik bedoel meer ook als Taylor je ene speler op de flank is. En Guy je andere. Dan word je als laatste linie tegen een Feyenoord wat zo korter op zit. Ja, ga er maar aan staan dan.
Ja, nou ja, maar ja, Taylor die kan af en toe nog wel onder de druk uitvoetballen. Maar Guy helemaal niet. En kijk, het is, zie mij eens, gelijk krijgen. Maar je ziet Guy dan tegen Go Ahead en dan gaat het wel aardig in de eerste
helft. Ja, zo'n mooi goal, hè?
Ja, hou nou op over die goal. Daar word ik zo verschrikkelijk moe van. Ik weet ook wel dat voetbal dagkoers een dagkoersproduct is. Of een dagvers product. Maar ja, deze jongen kan er gewoon weinig van. Aan de bal. Hij heeft veel ruzie met de bal. Dus wat dat betreft viel het me niet op.
Je had het wel verwacht.
Ik had het verwacht,
ja. Oorwassing.
Ja. Nou, en ook bij Guy, dat er zoveel misging bij Guy.
Ja, Jeroen, hoe heb jij...
Ik had de indruk dat Makkeli het ook een beetje zielig vond. Dat zo'n grote voorsprong.
Ja, je doet op die hens momenten.
Ja, ik heb 3 hensballen gezien. En ik weet dat er veel discussie is en over interpretatie. Wat is nou hens? Maar als er 3 zijn, dan is het toch wel opvallend dat het alle 3 wordt weggewapperd. Die ene was toch vrij overduidelijk.
En, maar je moet niet aan optelsommen doen, hè? Gewoon omdat de derde is dan wel een penalty.
Nee, dat moet niet aan optelsommen. Maar het is natuurlijk wel als je 3 momenten hebt en alle 3 momenten vallen, worden beoordeeld als niet. En dat is natuurlijk toch statistisch gezien opvallend. Nou, en natuurlijk het moment met Bergwijn is natuurlijk ook zeer, zeer opvallend.
Dat was natuurlijk wel gewoon een tik die hij uitdeelde, Bergwijn. Er is ook nu vandaag bekend geworden op deze maandag dat als de VAR het blijkbaar heeft afgedaan, dat hij dan niet meer geschorst kan gaan worden.
Dat wisten we al, zo zijn nou eenmaal de regels. Maar ja, dit is natuurlijk wel een aanklacht tegen die Rob Diepering, want die zat daar als VAR. Die had hier natuurlijk wel op moeten aanslaan. En wat Jeroen zegt, ik vond het ook tijdens de wedstrijd dat Makkeli, die had gewoon medelijden met Ajax. Want alle hele kleine dingetjes waren allemaal in het voordeel van Ajax, floot hij. Dus die hebt er echt ook wel mee geholpen dat het geen 10-0 is geworden, ja.
Nee.
Het enige waar je niet aan meehielp was nadat het net 1-0, 2-0 was geworden, de einde eerste helft. Waar je die 2 minuten vandaan haalde om door te voetballen, extra in de eerste helft. Toen viel ook nog de 3-0. Dus dat was natuurlijk sowieso de nekslag voor Ajax. Dus in die zin werkte Makkeli niet mee. Maar daarna leek ook wel of je dat heel vervelend vond dat die 3-0 nog viel. Want daarna leek het inderdaad wel of je medelijden had. Maar over die klap van Bergwijn, ik vind het ook een rode kaart hoor, toen ik het terugzag. Alleen volgens de internationale regels, en daar ga je weer, is een klap op de rug. En ja, niet met een dusdanige intensiteit, of hoe zeg je dat, agressiviteit, dat Geli gaat volstaan. En daar zou Diepering dan niet aan mogen komen. Maar ik vind dat hij hier wel gewoon een rode kaart had moeten adviseren.
Ja, de frustratie spatte er ook vanaf. Ik denk dat als hij 3-0 niet was gevallen, dan was die tweede helft wel heel anders gelopen, denk je niet?
Ja, dat denk ik.
Dan had Ajax echt de rug kunnen rechten.
Maar het is natuurlijk een hele slechte ontwikkeling dat je klappen en gaat analyseren en gaat zitten uitleggen. Klappen uitdelen, dat hoort gewoon niet thuis op het voetbalveld.
Nee, maar Jeroen,
en die internationale regels, dat zijn enorme kutregels natuurlijk.
Daarom.
Ja, maar regels, Jeroen.
Maar
ook daar kun je...
Mike, blijf jij maar in Limburg, hoor, jongen. Een vrijdag.
Dan kun je ook een interpretatie op loslaten. En dan is als ik deze klap uitdeel aan mijn buurman, ik heb ruzie met de buurman over weet ik wat, ik deel zo'n klap uit, dan is de kans groot dat ik voor de politierechter kom.
Over je laadpaal misschien.
Over mijn laadpaal die ik niet heb.
Ik zou een laadpaal mag.
Ik zou niet de buurman van Jeroen Kapteijs willen zijn, denk ik. Nee, maar ik snap die frustratie wel. Want als je... Ik bedoel, Mike vertelt hoe het reglementair dan wellicht in elkaar zou zitten. Maar het was natuurlijk gewoon
Mike is van de regels.
Maar het was gewoon een klap uit frustratie. Dat voelde je natuurlijk aan alles bij Bergwijn. En je zei hij deed gewoon niet aan het spel mee. Ik zag zo'n heatmap ook, geloof ik. Dat hij zo een beetje rond die middencirkel... zo'n 90, of ja, niet 90 minuten, maar zijn speelminuten heeft rondgelopen.
Ja, maar dat moest hij natuurlijk ook. Want hij stond in de spits. En ja, als je zelfs gewoon geen spits meer hebt staan, dan kun je de ballen al helemaal niet meer kwijt. Ja. Maar ze vonden hem eigenlijk nooit, nee.
Nee, wat wij zeggen, Mike?
Nee, maar ik ben het wel met Jeroen eens.
Zou ik maar zijn ook.
In ieder geval geen ruzie met hem krijgen. Maar ja, wat je vorig jaar zag, ook als Alvarez op iemand zijn voet ging staan, dan was dat ook weer niet met de intensiteit en dan... Dan was dat ook weer geen rode kaart. Dus ik ben het wel met Jeroen eens dat hij... vroeger was slaan naar ook altijd een rode kaart. En dat is ook niet meer zo. Mm. Dus ik ben het wel met Jeroen eens dat...
Ben je het met Jeroen eens eigenlijk, Mike?
Ja.
Ben je het met Jeroen eens?
Niet heel goed zijn. Ja,
nee. De intensiteit gaat het er veel over. Maar intentie is ook heel belangrijk. Ja. En natuurlijk een intentie die niet thuis hoort op een voetbalveld. Want iemand naar iemand uithalen, ja, dat is dat.
Ja, maar dat was het bij Alvarez ook als hij op iemand zijn enkel.
Ja, oké. Okay, ja,
dat werd ook niet bestraft.
Toch even Feyenoord dan uitlichten. Inderdaad, het verzoek van een volger op X, geloof ik. Dan moet je erover zeggen. Die zijn er gewoon erop en erover overheen gewalst. Het was een speeltuindagje.
Ja, nou, iedereen was helemaal dol enthousiast, ook in de Kuip. Hè. En het was natuurlijk groot feest. Hein, die zit hier nog steeds met een kater. Na die 6-0, historisch en geweldig allemaal, geweldige wedstrijd. En ik vond toch dat die Feyenoorders toch wel realistisch waren na afloop. En ook meenamen de zwakte van de Ajax, hè, dat het eigenlijk een veredeld jeugdteam was. En dat ze ook terugkeken meer naar het seizoen en naar die wedstrijd tegen Volendam. Hè, dat als je zo goed kan spelen tegen Ajax, waar laat je het dan liggen onderweg? En dat moet je daarover moet je wel bij jezelf te raden gaan. En dat deden ze eigenlijk Timber voorop. Hè. Die gaf ook gewoon de wedstrijden aan waarin Feyenoord gewoon onnodig punten had verspeeld. En dan maak je geen aanspraak meer op de titel. En PSV wel.
Want als je het over dat afjagen hebt, wat nu natuurlijk heel duidelijk was, dat hebben ze niet al die wedstrijden dit seizoen kunnen opbrengen. Dat is ook wel weer zo.
Nee, want Volendam die voetbalde er leuk onderuit. En het ging nu natuurlijk over Paixão en Minté. En die deden het geweldig. En allebei maakten ze 2 goals. Maar in Volendam ben ik geweest en dat heb ik ze helemaal niet gezien. Mm. Ja, Paixão die had twee acties en ja, die gaat altijd voor zijn eigen succes. En Minté ook. Dus dat Giménez bijna niet scoort is niet eens verwonderlijk meer. Omdat die krijgt gewoon...
Had een assist, hè? Minté. De 1-0 was volgens mij meteen een assist van Minté, toch? Uit mijn hoofd.
Ja, ja. Maar dus die gasten zien heel weinig andere spelers naast zich. En die zijn bezig met hun eigen carrière. En dat gaat wel een beetje de kosten van Giménez, hoewel die natuurlijk ook gewoon slecht speelde.
Ja, maar het is toch ook wel zo, want dat is ook zo'n stokpaardje van jou met die klassieke flankspelers. Maar dat zijn natuurlijk veel meer flankspelers die nu ook gewoon voor eigen succes gaan.
Ja, maar je moet het afwisselen. Je moet het afwisselen. En nu scoren ze allebei twee keer. Dat zijn vier goals. En bij Volendam komen ze niet tot scoren. Nee. Ja, verdeel die boel dan.
Oké, weten we dat ook weer.
Ja.
Maaike, leef je nog daar in die auto? Ja, die zit natuurlijk na te denken over die klap van kapiteins.
Ja.
De klap van Berghuis.
Het regent in Limburg.
Oh.
Maar over Feyenoord, wat ik wel vind is dat... En behalve het feit dat Feyenoord veel en veel fitter is dan Ajax... zie je ook dat Feyenoord wel een heel duidelijk plan heeft. En dat moet John van Schip zichzelf wel aanrekenen. Dat er, ja, het lijkt of Ajax maar wat doet, of er geen enkel plan is. En... Dan, wat dat betreft heeft Feyenoord het natuurlijk gewoon veel beter voor elkaar. En John van Schip is met heel veel bombarie binnengekomen. Nam ook Michael Valkanis mee. Ja, en wat zijn toegevoegde waarde nou is, dat vraag ik me ook wel af inmiddels.
Ja, ze hadden het nog wel... Ik zag zo'n shot dat ze nog met elkaar...
Die zat op de bank toen ze verloren, van amateurs.
Ja, van amateurs. Dat klopt. Toen was Van Schip natuurlijk in Australië. Nou goed, we gaan...
Dat beeld was natuurlijk helemaal ten hemel schrijen.
Dat ze zo met elkaar een conclaaf gingen.
Ja, na die goal. Ja. Dat er gewoon ruzie was en zo. Bergwijn en Roelie. En zo. Ja, die Roelie die is natuurlijk gek geworden. Die had gewoon 9 reddingen.
En die keepte gewoon best een prima pot.
Ja, die keepte best aardig. Hij gaf ook wel wat ballen weg, maar daarna redde hij... Redde hij ze zelf ook wel, die inzet van onder andere volgens mij van Timber. Maar dat kan natuurlijk niet. Voor het oog van de natie dat allerlei spelers met elkaar bijna op de vuist gaan.
Ja, zo heb je dat geïnterpreteerd, dat het zo heftig was?
Nou, ik vond het wel redelijk heftig. Je ziet het niet veel. Nee. Dat spelers zo tekeer gaan tegen elkaar. Met z'n allen bij elkaar komen en bijna in een cirkel staan om elkaar de waarheid te zeggen. Dat doe je in de kleedkamer, maar dat doe je niet op een veld.
Nee, nee, nee. Dus dat tekent ook wel hoe de situatie nu op dit moment in Amsterdam is. Mike, wat we nog even moeten bespreken is natuurlijk de hele situatie rond Alex Kroes. Jij zei vrijdag al in de podcast en ook zaterdag in een verhaal dat de bestuursraad toch wel neigt om een terugkeer voor hem mogelijk te maken. Kunnen we daar deze week nog iets over verwachten?
Ja, dat kan wel. De bestuursraad wil niet over één nacht ijs. Heeft ook een soort ledenraadpleging uitgeschreven. Alle leden hebben een brief ontvangen van Christian Visser. Een van de bestuursraadsleden. Een jurist, advocaat. En ja, dan mogen de leden zeggen wat ze daarvan vinden. Maar wat je nu wel steeds meer hoort is dat toch heel veel mensen Kroes terug willen. Kroes is ook heel populair op de toekomst. Omdat hij al 25 jaar lid is van Ajax daar. Ook nog steeds in het vijfde elftal voetbalt. Ja, en heel veel mensen zien hem graag terugkeren. En desnoods, en daar wordt wel een beetje op aangestuurd in een andere functie. En dan kun je gewoon aan het technisch directeurschap denken.
Oh ja, oké. Okay.
Waarbij iemand anders algemeen directeur zou moeten worden. Al dan niet ad interim.
Ja, want hij was natuurlijk eerder ook in beeld om die technisch directeur functie te krijgen. Dus dat zou dan een weg terug voor hem kunnen betekenen.
Als je dat doet en dan niet als statutair, maar als titulair directeur... Ja, dan heb je ook een goed verhaal naar al je stakeholders met de sponsoren voorop. Want ik denk dat sommige sponsoren het niet heel prettig zullen vinden... als hij gewoon alsnog algemeen directeur wordt zonder alsof er niks gebeurd is. Want er is natuurlijk wel iets gebeurd. Hij is oliedom geweest.
Ja, Fountain?
Nee, nou, met de uitspraken van Van Praagten is een terugkeer als algemeen directeur lijkt me echt een gepasseerd station.
Behalve als de druk natuurlijk van de bestuursraad dusdanig groot.
Nou, maar ik denk dat Michael Van Praagten bereid is om die strijd gewoon aan te gaan tijdens een aandeelhoudersvergadering.
Oké.
Die gaat zijn poot niet terugtrekken. Echt niet. Nee. Dat doet hij ook niet bij die vrouwen, zeg maar, en die Kees van Oefelen. In de Raad van Commissarissen. En dat gaat hij nu op dit punt ook niet doen. Want ze zijn zo uitgesproken geweest. Ja, dan ben je echt ongeloofwaardig als Raad van Commissarissen. Op het moment dat je al een buitengewoon algemene aandeelhoudersvergadering wil uitschrijven. En dan zeggen van hij kan terugkomen als algemeen directeur.
Ja, wanneer staat die vergadering dan nu op de planning? Weet je dat?
Die is nog niet uitgeschreven. Maar als die uitgeschreven is, dan duurt dat nog 6 weken. Dus dan nog 42 dagen.
Ja, en in die periode kan de Raad van Commissarissen natuurlijk zo'n directeur aanstellen. Die vrijheid hebben ze. Daar heeft een bestuursraad helemaal niets over te vertellen.
Nee. Wat wou jij zeggen, Mike, nog?
Als in de tussentijd blijkt dat de AFM eigenlijk het helemaal niet spannend vindt wat Kroes heeft gedaan, ja, dan kan ook wel weer een heel andere situatie ontstaan. Ja. Want dan kan de RVC inderdaad een nieuwe directeur aanstellen. Maar dat betekent wel dat de bestuursraad dan waarschijnlijk zo op zijn tenen is getrapt dat die weer de macht hebben om uiteindelijk de commissarissen weg te sturen.
Nou, ik hoorde van Arno Rekers, daar heb ik tegenwoordig ook een wekelijkse bijpraat mee, omdat hij daar allemaal heel goed in zit. Dat de kans best reëel is dat de AFM dan na een maand, na 2 maanden met een ferme uitspraak komt. Maar de kans dat die echt, dat ze daarmee naar het Openbaar Ministerie stappen of dat ze een advies geven dat de club afscheid van hem moet nemen, dat is weer niet zo reëel. Ook omdat er een groot verschil zit. Dus een voetbalclub enerzijds en een beursgenoteerd ander bedrijf, multinational als weet ik veel wat, Unilever.
Ja, dat zou natuurlijk niet zo moeten zijn. Want je bent niet voor niks beursgenoteerd. En dan moet je volgens mij gewoon aan de beursregels houden. Maar ik hoorde tussen neus en lippen door ergens zeggen dat Kroes officieel nog niet het jawoord had gehad van Ajax. Dat hij directeur zou worden. En dat hij daarvoor, het is een kwestie van dagen, daarvoor die aandelen heeft gekocht.
Oké.
Dus kijk, als je dan echt de hele chronologische volgorde volgt, dan heeft hij die aandelen gekocht voordat hij officieel wist dat hij directeur van Ajax zou worden.
Ja, dus dan misschien een geitenpaadje om nog
dat
terug
is,
te keren.
Dat zou eventueel kunnen zijn. Ook voor de AFM zou dat een geitenpaadje kunnen zijn om te zeggen, ja, de RVC van Ajax is iets te vroeg geweest.
Ja. Is nog één ding wat we even af... Ja, vertel.
Ja, in het Financieel Dagblad stond ook een hoogleraar. Ja, die vond eerder dat de commissaris hadden gefaald dan dat de Kroes had. Die zei van ja, die gaat er echt wegkomen met een berisping. Dus ik ben heel benieuwd wat de AFM gaat beslissen en op welke termijn.
Ja, wat denk jij, Jeroen? Hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk dat het heel moeilijk wordt om na alles wat er gebeurd is, om weer in die functie van algemeen directeur terug te keren. Dus misschien wat Mike zegt in een functie als technisch directeur, dat misschien een bevredigende uitweg voor alle partijen kan zijn.
Ja, ja. Vind je Graham Potter een goede trainer?
We zeiden gisteren op de tribune al dat Ajax beter Harry Potter
kan. Ja, inderdaad, ja. Ja, nou ja, goed, je schreef het ook in je column. Heeft het bij Österlund, geloof ik, of zo, in Zweden goed gedaan. Heeft het toen in de Engelse
bij Brighton, heeft Brighton aardig gedaan. Bij Chelsea is hij volledig door het ijs gezakt. Ja. En dan kon hij ook de druk niet aan en de stress. En daar waren ook bestuurlijke perikelen. Ja, er wordt nu gezegd dat hij is afgehaakt, mede vanwege ook de bestuurlijke perikelen in Amsterdam. Omdat, ja, daar kan hij slecht mee omgaan. Ja, ik ben niet weg van Graham Potter. Helemaal niet zelfs. Welke Engelse trainer presteert nou wel over de grens? Nou, daar zijn er niet veel van. Ze presteren ook niet in het eigen land. Want het zijn bijna allemaal buitenlanders die bij de topclub zitten. Dus,
en voor de duidelijkheid, Pim. Marcel van der Kraan kwam op een gegeven moment met het nieuws dat, ik wilde Harry zeggen, maar Graham Potter graag naar Ajax wilde.
Ja.
Ja, vervolgens wordt er nu opeens door Sky in Engeland gecommuniceerd dat hij niet wil. Maar Graham Potter is nog niet de eerste kandidaat geweest. Dus hij zal ongetwijfeld gepolst zijn, zoals een aantal anderen. Maar zeker nu Kroes geschorst is, is het helemaal niet concreet geweest. En hij is zeker niet de eerste keus geweest.
Nee, zijn eerste keuze was natuurlijk Ten Hag. Alleen ja, dan moet je wachten. Dan moet je het lef hebben om te wachten. Alleen ja, Ten Hag die roept nu overal.
Kijk dan naar volgend seizoen, hè?
Ik ben de grote man van volgend jaar.
Ja. Ik kan het niet missen ook.
Nee. Hè? Nee. Anders moet je de hele tijd de hele zondag met je vrouw.
Ja, moet het gas weer zaaien en zo. Allemaal gedoe, man. Maar
Valentijn weet beter wanneer Louis van Gaal te horen kreeg dat hij weg moest bij United. Dat was volgens mij na de FA Cup winst.
Ja, nou ja, het hing al heel lang in de lucht. Alleen Louis van Gaal kon het zich dat niet voorstellen. En die geloofde dat niet. Maar Marcel van der Gaan, die geloofde het wel. Want die had wel goede ingangen bij Manchester United. De ingangen die Van Gaal blijkbaar niet had, ondanks dat hij daar werkzaam was. En die ging gewoon na de FA Cup, mocht hij even komen bij de board. En dan kreeg hij te horen dat hij eruit lag.
Ja, maar Van Gaal die scoorde toen geloof ik 9 duels op rij niet of zo met Man United. Het was echt wanstaltig wat je toen zag.
Ja, het zag er niet uit.
En nu is het als een yo-yo heen en weer. Maar het is wel elke week vermakelijk voetbal in elk geval.
Premier League is wat dat betreft natuurlijk
geweldig. Ja, maar het is altijd weer die laatste minuten. Het is echt
Penalties, hebben ze ook
een. Nu weer een penalty tegen Man United. Maar goed, ja.
Als hevig dom van die Wan-Bissaka natuurlijk.
Ja, die Wan-Bissaka en Dalot, dat is ook een beetje. Hè. Maar Mike, als het gaat over de coaches, dus geen Graham Potter, geen Harry Potter. Dat vinken we die even af. Wie staat er? We hebben ook geen Alex Kroes. Dus ja, hoe staat het er nu voor?
We hebben de vorige podcast al gezegd dat Alex Kroes echt bereid was om op Erik ten Hag te wachten.
Ja.
Ja, die hebben ook een gezamenlijk zegverleden. Dus ik denk dat echt wel gekund had. En Kelvin de Lang en Marijn Beukers zeggen op de lijn van Kroes door te gaan. Dus ik ga ervan uit dat ten Hag nog steeds de droomkandidaat van Ajax is.
Oké. Zullen we even de stellingen pakken? Ik denk dat Mike er nog wel bij kan aanhaken. Ja. En dan kan hij daarna weer rustig doorrijden.
Op de weg houden. Ik weet niet of dit mag trouwens.
Ik rij nu ook door, hoor, Pim.
De wetgeving. Mag dit? Ja, je mag wel bellen, hè?
Ja, hoor.
Ja. Ja, je mag bellen natuurlijk.
Maar je mag niet in je auto. Je mag toch niet bellen? Je mag niet het nummertje indrukken.
Ja,
hands-free, hè?
Je mag misschien wel, weet ik niet. Nou ja, goed, volgens mij kan dit allemaal prima door de beugel. Gaan we naar de stellingen. We gaan eerst Jeroen, dan Valentijn en dan Mike van Schip. Moet Bergwijn zijn aanvoerdersband afnemen?
Eens.
Oneens.
Oneens.
Flamingo zou een uitstekende aanwinst zijn voor PSV.
Eens.
Oneens.
Eens.
Taylor kan prima bij Barcelona en Real Madrid. Benen vrij naar Atemos.
Oneens.
Oneens.
Eens.
Ja. Sam Lammers zou een goede opvolger zijn bij vertrek Jiménez. In spits bij Feyenoord.
Oneens.
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 Nijhuis moet gewoon naar de VAR luisteren.
Eens.
Eens.
Oneens.
Kuyt, toptrainer. Ja, toptrainer, hè. Jeroen.
Verstaan die.
Kuyt, toptrainer.
Eens.
Oneens.
Eens.
En Feyenoord moet alles op alles zetten om Minté te behouden. Doen we die ook nog even?
Eens.
Oneens.
Eens.
Ja, ik wou zeggen, Ten Hag heeft een paar glazen wijn gedronken na Man United Liverpool. Dat was vrij naar Roy Keane, hè? Die had dat gesuggereerd. Wat denk jij?
Na die uitlatingen van hem.
Ja, ja, dat het dan wel zo goed was en zo. Ja, nee, god, laat maar. Daar hoeven we het verder niet over te hebben. Mike, dank je wel. NF Safe Journey. Wil je nog wat kwijt?
Ja, vrijdag ben ik er niet, Pim. Dan heb ik een uitvaart van mijn oom, de oud wiskundeleraar van Henk Spaan.
Oké, nou.
Dus dan ben ik niet beschikbaar, niet live aanwezig en ook niet belbaar. Dus vrijdag moet je het zonder me doen.
Nee, ik zal geen ongepast grap maken. Wens je daar veel sterkte bij die wiskundeleraar van Henk Spaan.
Dankjewel.
Oké, nou. Goeie rit daar in elk geval. Heb je nog gekeken trouwens? Wel naar United Liverpool?
Ik heb de goals gezien, een korte samenvatting.
Ja, die Mainoo is wel een groot talent.
Ja, dat was duidelijk. Een wereldgoal. 18 jaar, hè? Dat was een wereldgoal, maar ik kreeg alle ruimte natuurlijk om te draaien en uit te halen.
Je ziet wel bij dat Engels voetbal, Jeroen, dat klopt zei ook al van ja, Arsenal, die kunnen dat Man United in principe zo van de mat vegen. Dat het niveauverschil tussen Manchester City, Arsenal, Liverpool en de rest wel echt heel groot is. Die staan nu allemaal geloof ik op, wat is het, 2 punten afstand van elkaar of zo?
Is hier in Nederland ook, hè? Niveauverschil tussen PSV en Feyenoord en de rest is ook heel groot.
Ja, want jij bent bij PSV geweest. Nou, die hebben AZ natuurlijk weer even van de mat geveegd. Zag ik ook van John van de Heuvel, die zat bij Boulevard. Die zei, ja, feeststemming in Eindhoven. Peter Bos zei er zelfs wat over nog.
Ja. Er werden al kampioensliedjes aangeheven.
Zoals?
Peter Bosje wilde even wat...
Met teksten dat PSV kampioen is. Ja, ik kan ze hier niet zo nazingen.
Ik denk
maar... Maar dat is 5 jaar geleden. Dat kan je die jongen toch niet aandoen?
Nee.
Die ken je toch niet meer? Niemand in Eindhoven. Nee, ze hebben ze allemaal met briefjes en zo.
Nieuwe liedjes bedacht. Alleen ik kan ze niet zo reproduceren, helaas.
Eigenlijk was het een beetje een verkapt verwijt, vond ik zelfs van Peter Bos. Want hij zei, ja, dan geef ik eindelijk een keer een compliment, is het weer niet goed. Maar hij zei, nou, de sfeer zat er nu wel goed in. Waarmee hij eigenlijk suggereert dat het ook dat heel vaak niet zo is.
Ja, in dat is ook zo. In de normale competitiewedstrijden is het wat rustiger. Maar in de topwedstrijden en in de Europese wedstrijden, dan is er een hele goede sfeer. En die was er nu ook. Dat bedoelde hij eigenlijk.
Ja. Wie gaan er nou allemaal weg en wie gaan er blijven? Bakayoko, daar kun je wel kruis doorheen zetten.
Dat is nog niet definitief te zeggen natuurlijk. Maar Bakayoko lijkt me wel vrij voor de hand liggend. Die is nog een jaar gebleven. Er was al heel veel interesse in afgelopen zomer. Die kon naar Burnley en die kon naar Brentford. Een half jaar daarvoor was Paris Saint-Germain al heel serieus. Dus hebben ze die de deur gewezen. Dus ja, het lijkt erop dat die lastig te behouden zal zijn.
Ja, zit wel een niveautje hoger nu, denk ik, dan de clubs als Burnley en Brentford, toch?
Pak je ja, denk het wel. Alleen, ja, je moet je altijd afvragen. Gaat hij daar veel aan spelen toekomen? Komt hij daar goed aan bod? Kijk, ja, zelfs Gakpo zit nog wel veel op de bank. Maar de Beker heeft heel lang natuurlijk moeten wachten op zijn kans. Dat gaat dan nu wel goed. Dus ja, het is voor zijn ontwikkeling natuurlijk wel belangrijk dat hij blijft spelen. En bij PSV speelt hij sowieso Champions League. En ja, dat kan je nog als overweging meenemen. Want hij is nog steeds maar 20 jaar oud. Hè. Je hoeft niet allemaal op je 20ste al in de Premier League te zijn. Want ja, daar worden ook weer meer dingen van hem gevraagd. Hè. En hij heeft mooie cijfers en het is een geweldig talent. Maar hij heeft ook heel wat wedstrijden gehad dat het niet heel overtuigend was.
Ja, we zullen natuurlijk hopen in Eindhoven dat Des natuurlijk blijft, dat Tilman natuurlijk blijft.
Hoewel, dat zal geprobeerd worden. Bij Tilman ligt dat heel lastig, want Bayern München heeft iets bedongen in dat contract, waardoor PSV kan optie ligt en dan kan Bayern hem weer ongedaan maken voor een x-bedrag. Mm-hmm. Dus dat ligt niet heel erg voor de hand dat gaat lukken. Ja, dat hangt af van wat hij zelf wil. Die clausule die is wel te doen voor PSV. Alleen ja, wil hij zelf? Vindt hij weer dat hij toe is aan Primera Division of aan Premier League? Dat soort vragen zullen ook beantwoord moeten worden.
Zo'n Des kan natuurlijk ook denken van het is bij AC Milan niet gelukt, het is bij Barcelona niet gelukt. Misschien is dit op dit moment, zeker als PSV weer Champions League gaat spelen, is dit wel het niveau waar ik even lekker kan doorballen.
Ja, je weet nooit wat de exacte afwegingen zijn. Zijn de afwegingen die Jeroen aangeeft van kom ik bij mijn club aan spelen toe iedere week? Vind ik dit geweldig? De manier waarop ik die laatste goal kan voorbereiden. Dat kan natuurlijk alleen in Nederland. Ja. De manier waarop Desti assist kan geven.
Hè? Zij afvallaai, geloof ik.
Ja, maar dat heeft natuurlijk alles met de tegenstand ook te maken. Dus wil je dat nog een jaar of wil je echt uitgedaagd worden? Of kies je voor het geld? Ja, dat weet je niet hoe die jongens in elkaar steken. Bij Ajax, toen koos hij natuurlijk duidelijk voor het geld. Ja. Dan was je zo snel weg.
Flamingo, die voetbalt natuurlijk bij Utrecht. Jij volgt Utrecht ook veel. Die zit bij Sassuolo, geloof ik, nog ondergebracht.
Ja, Utrecht kan die optie lichten. Dat ligt er een beetje aan me ergens rond 2-3 miljoen, geloof ik. Kan Utrecht die vastleggen. Ja, en dan zou PSV heeft interesse. Maar er is heel veel interesse voor, ook van buitenlandse clubs. Dus de kans is groot dat er dan meteen weer zaken gedaan kan worden met een andere club. Als Utrecht die optie heeft gelicht. En dat er dan voor een groter bedrag. Nou ja, ik zou niet weten, maar misschien Timber is voor, ik geloof, 8,5 of zo weggegaan. Ja, dat soort bedragen zullen ze wel aan denken, neem ik aan.
Ja, bij Utrecht
maar
dus.
Maar het is ook weer een jongen die niet eerder op dat niveau heeft gespeeld. Daarom was ik het niet eens. Ik begrijp best wel PSV wil hebben, maar dan voor de bij. Ja. Maar dat je ook wel een verdediger moet hebben die er al staat. Daar hikken ze nu al jaren tegenaan met die Romario. Maar haal nou een speler die er echt vanaf het eerste moment staat. En die jou echt sterker maakt. En dan moet je bij deze jongen maar afwachten.
Nou, als je dan aan Sandler denkt bijvoorbeeld. Hè, want draait een goed seizoen bij NEC. Die natuurlijk Vitesse hebben verslagen met 3-0. Voel je trouwens van dat Rogier Meijer. Die zong ook zo'n liedje hè, in Nijmegen. Over we hoeven nooit meer naar Arnhem of zo.
Ja.
Die zaten ook een beetje op de populaire tour. Hè?
Ja, dat zijn
ook een beetje in zichzelf geloven, denk ik.
Nou ja, contractverlenging. Hij heeft natuurlijk een geweldig seizoen met de NEC.
Ja, zeker.
Dat soort huldigingen worden altijd rare liedjes gezongen. Daar moet je altijd oppassen.
Ja, er zijn er wel wat. Het zijn maar kakkerlakken, zong Jan Vertonghen volgens mij ooit. Ja. Dat denk ik ook. Dat is niet zo verstandig.
Ja. Nee, maar dan laten ze zich meeslepen. Maar ja, voor de rest, voor NEC is het natuurlijk geweldig hoe die dit seizoen beleven. Maar ik vond, die zaterdag heb ik zitten kijken, bij Studio Sport was dat, meen ik. En die lieten al die trainingsbeelden zien van Ajax. Hè, waar al die fans, en een dag later worden ze opgewacht. En zo, dan is het schaam weer kapot en weet ik wat allemaal. Dus ja, lekker allemaal. Bij Feyenoord, die konden dan wel genieten. Maar bij Vitesse, Edwin Sturing, die was er heel positief over. Ik ben er niet bij geweest, maar het leek mij wel of die gasten gewoon de toegang naar het trainingsveld blokkeerden. Om daar duidelijk te maken hoe zij erover dachten. En wat zij van die spelers verwachten van Vitesse in die wedstrijd tegen NEC. Ja, ik vind dat allemaal best wel een kwalijke ontwikkeling. Dat spelers continu maar ter verantwoording worden geroepen door een stel gasten die zelf geen kloten gepresteerd hebben en met hun capuchonnetjes op daar.
Het is heel pijnlijk beeld, hè? Elke keer wat je ziet, natuurlijk ook met Van Schip die dan die bus uit moet komen. Ja. En je weet ook niet wat die gasten allemaal. Ja, die zullen zich dan, die gedragen zich. Ze zijn toch fan van die clubs, dus ze gedragen zich natuurlijk toch dan wel enigszins. Ze houden zich in. Hoop je dan maar, hoewel nooit te grote.
Ja, maar je wordt met z'n allen wel ter verantwoording geroepen. En er is geen speler die het veld opstapt met het idee van Nou, laat ik eens even met een pet naar gooien. Wat is dat voor onzin?
Nee, die pet werd bij mij
open. Die open trainingen, wegwezen. Ja, die vrouw wordt aangeklaagd.
Dat is ook wat, hè? Alles wordt geprobeerd om die Van der Poel
Ja, echt waanzin, ja. Ja. Maar was dat nou met dat bord in die Tour de France? Was er ook een vrouw?
Op Twitter werd gesuggereerd dat het dezelfde zou zijn. Maar dat lijkt me toch een beetje vergezocht.
Nee. Ja. Nog heel even die Sandler, want die draait wel een goed seizoen. Daar wordt ik altijd van
NEC, Pim.
Maar er wordt wel vaak van gezegd, van die kan dat niveau hoger.
Ja, die kan dat niveau aan. Alleen het probleem is dat hij, ik geloof, van 27 is. Of in ieder geval rond die leeftijd. En eigenlijk heel weinig wedstrijden heeft gespeeld de afgelopen jaren.
Veel geblesseerd is geweest. Veel blessures, ook bij Feyenoord.
Veel aan de kant heeft gezeten bij clubs. Dus ja, het is ook niet, wat dat betreft, een 100% zekerheid. Nee. Het is wel zo dat hij bij NEC een hele cruciale rol heeft vervuld dit seizoen. Sinds hij centraal achterin staat, is het echt gaan draaien bij NEC, die een hele lastige seizoenstart hadden. Want die mensen die nu allemaal stonden te brullen voor Rogier Meijer voor het stadion, die hebben eerder een spandoek opgehangen dat Meijer moest oprotten. En vergezeld van de verhuisdozen op diezelfde plek waar ze nu stonden te zingen. Dus
niets opportunistischer dan een voetbalwereld.
Absoluut. Maar Sedler is voor NEC heel belangrijk. En heeft hij de voetballende kwaliteiten om ook bij een topclub. Alleen ja, dus ik denk dat ze daar ook wel een klein beetje
huiverig
voor zijn.
Ja, hij heeft bij Ajax gezeten. Hij heeft Manchester City gezeten. Hij heeft bij Feyenoord gezeten. Nou, we vinden Slot allemaal een geweldige trainer die spelers veel beter kan maken. Maar Slot, die heeft toch ook geen advies gegeven om hem te halen. Die zei ook van nee, die wilde hem toch niet. Omdat hij gewoon blessuregevoelig is natuurlijk. Ja. En de intensiteit die in de top gevraagd wordt, ligt iets hoger dan bij NEC.
Ja. Ik noemde trouwens even Sam Lammers. Je moest er een beetje om lachen. Hè? Maar die doet het natuurlijk wel bij Utrecht fantastisch. Ja. En ik zat gewoon een beetje te fantaseren. Ik denk als Giménez weggaat, is dat zo'n spits waar Slot misschien heel veel uit kan halen. Ja. Dat iedereen toch denkt, die potentie die, ja,
ik
die
denk
heeft
ook
hij wel.
Dat hij best wel veel potentie heeft, Sam Lammers. Maar ik denk op dit moment dat iedere spits die je bij Feyenoord in die punt van de aanval laat spelen, meer scoort dan Giménez. Ja, of het beter doet dan Giménez.
Het zit ook wel tegen, hè, bij Giménez. Moeilijke fase.
Oh, Hoffenheim, ja,
niveau
heel lang.
Niveau Hoffenheim, zei ja, de Mos. Ja. Wel Weghorst daar ook weer een goal en een assist had, geloof ik. Je zag ook dat shot bij Vitesse, dat vanaf de tribune zo'n fan even een NEC-speler verrot schold. Dat is echt bizar, hè? Maar Vitesse daar...
Sherry was dat. Ja, sorry.
Maar bij Vitesse is... Ja, wat is het... Wat is de toekomst van Vitesse, Jeroen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Vorige week is er een nieuwe directeur begonnen, Edwin Rijntjes. Die heeft eerder bij ADO Den Haag, is hier 2 jaar algemeen directeur geweest. En die kwam met een heel alarmerend verhaal. En begrijpelijk ook dat hij met een alarmerend verhaal komt, want de situatie is heel alarmerend. Mm-hmm. Kijk, degradatie, dat lijkt niet meer af te wenden. Ze zijn nu zelfs weer laatst, omdat Volendam eroverheen gesprongen is. Ook nog een heel zwaar programma, volgende week PSV uit... Ze hebben Ajax nog een keer. Dus wat dat betreft, op dat vlak weinig positieve perspectieven. Maar ja, de kans dat Vitesse helemaal verdwijnt uit het betaalvoetbal, die is ook serieus aanwezig. En daar wees Rijntjes op. Het is echt maar de vraag of Vitesse een licentie gaat krijgen voor het komende seizoen. En dat moet allemaal heel snel, moeten een hele hoop dingen in de plooi vallen. En niet een paar dingen, maar echt een hele hoop dingen. Het is een ongelooflijk ingewikkelde situatie. En je hebt nog altijd die Amerikaan die met zijn eigen zakelijke belang, Colly Perry, die erin zit, die allerlei, die niet echt begaan is met het betaalvoetbal in Arnhem moet blijven. Dat zegt hij wel, maar uiteindelijk is hij begaan met zijn zakelijke belangen. Hij heeft er geld in zitten, hij heeft allerlei dingen in onderpand bedongen. Ja, dat is natuurlijk een uitermate ingewikkelde situatie. En kijk, wat ze nu weer gaan, nu een reddingsplan indienen. Ja, daar maakt ook Colly Perry weer deel van uit. Mm-hmm. Ja, je krijgt toch sterk de indruk dat bij de KNVB dat ze die Colly Perry toch bij voorkeur niet op de een of andere manier nog bij die club binnen zien komen. Naar alles wat er is voorgevallen in die hele procedure. Dus ja, of dit nou een plan is waar heel veel muziek en toekomst in zit, dat is maar de vraag. En zo heel veel kansen hebben ze niet meer, want uiterlijk 15 juni moet alles helemaal spik en span zijn. Anders valt sowieso de bel. Maar het is maar de vraag of die KNVB daar zo lang op gaat zitten wachten.
Ja, en dan zou echt definitief de licentie voor betaald voetbal ingetrokken kunnen worden. Of komen er dan punten in mindering of terugzetten?
Eerst punten in mindering.
Ja.
Ja, punten in mindering, dat zit er ook aan te komen. Maar uiteindelijk is er ook een hele reële kans dat die licentie voor betaald voetbal wordt ingetrokken. En dat zou dus een unicum zijn in het Nederlandse betaald voetbal. We hebben eerder natuurlijk clubs gezien die wegvielen. Maar dat waren wat kleinere clubs in de eerste divisie. Met een wat minder grote achterban. Maar Vitesse, wat 2 jaar terug nog in de Conference League tegen Rome speelde. Wat een enorm stadion heeft. De club van Theo Jans, Theo Bos, Edward Sturing, noem iedereen maar op. Roy McKay,
Nikos Maglas.
Philip Cocu. Dat is een club die echt een toonaangevende rol heeft gespeeld in Nederlands betaald voetbal de afgelopen 34 jaar. Want zoveel achterin volgende seizoenen hebben ze in de Eredivisie gespeeld. Ja, als die helemaal zou wegvallen, dat is natuurlijk iets onvoorstelbaars en iets nooit eerder vertoond.
Nee, en je kan in Nederland geen doorstart maken. Dat is natuurlijk een groot probleem.
Ook niet vanuit de amateurs.
Nee, maar je kan niet promoveren. Je kan uiteindelijk niet promoveren naar de eerste divisie. En Glasgow Rangers is natuurlijk Rangers FC geworden. Die zaten er ook op zwartzaad. Die zijn ook failliet gegaan. En die zijn toen volgens mij in de vierde klasse amateurs begonnen. Nou, en die zijn continu gepromoveerd. En uiteindelijk ze zijn nu weer in de race om het kampioenschap. Maar dat kan in Nederland niet. Want je kan de eredivisie niet in. De eerste divisie niet in. Want dat is een gesloten circuit. In Nederland nog steeds. Dus ja, dat is gewoon een probleem. Want anders zou je kunnen zeggen van, nou, dan maken we een doorstart op een lager niveau. Maar ja, dat zit er niet in.
Wat ook nog aardig is om even te bespreken, want we moeten deze studio zo weer doorgeven aan de volgende. Benieuwd wie er na ons komen dan, hè?
Over 7 minuten.
Ja, we hebben nog 7 minuten. Want we hadden net een gaatje, zodat we ook in beeld zijn natuurlijk.
Dat was de reden, ja.
Want daar zitten we in deze studio beneden. Maar wat ik nog even af... Ja, was een aardig moment met Bas Nijhuis natuurlijk. Go Ahead Eagles Almere 1-1. Op een gegeven moment fluit Nijhuis voor een Schwalbe.
Ja.
En hij wordt door de VAR naar het scherm geroepen. En hij negeert eigenlijk de VAR door bij de Schwalbe te blijven. Ja, toen ik die beelden zag, kon ik Nijhuis eigenlijk wel begrijpen.
Ja.
En hoe jullie erin staan?
Nou, ik begreep het ook wel.
Ik zag niet een enorme overtreding.
Hij werd toch wel aangetikt? Hij werd wel aangetikt. Dus ik vond geen Schwalbe.
Nee.
Je kunt erover twisten of het een penaltywaardige overtreding is. Maar er is gewoon contact.
Ja, maar het is natuurlijk niet zo dat ieder contact in de 16 dat ook een penalty is. Dan gaan de mensen, ja, alleen bij Manchester United wel, dat zie je natuurlijk. Ja. Ieder contact bij United is een penalty tegen. Nee, maar hij maakt zijn eigen afweging en hij ziet dat scherm. Ja, hoe heet dat? Ik heb meer vertrouwen in Bas Nijhuis dan in degene die daar naar het scherm zit te kijken. De VAR.
Maar goed, het is ook voor de reputatie van de VAR. Als je
ja, maar het is niet zo dat je per se moet meegaan met de VAR. Hè?
Nee.
Dus, want dan gaan de kleine luiden die gaan het allemaal bepalen. Want de grote jongens die zitten niet achter het VAR-scherm.
Nee.
Ik vind dat een scheidsrechter is uiteindelijk de eindverantwoordelijke.
Ja, wie wordt er vijfde, Jeroen, in de Eredivisie?
NSC.
Ja, denk je?
Ja.
Denk je dat Ajax nog verder gaat afglijden?
Nee, wordt Ajax.
Even kijken,
ja. Nou, komend weekend heb je Ajax-Twente, wat natuurlijk voor Ajax in deze vorm niet zo'n hele makkelijke wedstrijd is. En NEC speelt PEC Zwolle. Dus ja, dan zou in theorie het gat al iets groter kunnen worden. En mocht Ajax punten laten liggen tegen Twente, Utrecht en Go Ahead spelen tegen elkaar. Maar een van hun kan bij een verlies van Ajax ook een punten gelijk komen.
Ja.
Dus het wordt niet zo makkelijk om...
Dit vind ik zo fijn aan jou altijd. Want als ik met die Driesen sta bij een video, dan zegt hij, ja, wat wordt er ook alweer gespeeld dit weekend en wat is de stand?
Wat een leugen.
Jij hebt dit gewoon allemaal paraat.
Ja.
Ik moet altijd...
Weet je wat de laatste wedstrijd is? Ajax-Vitesse. Dat zijn al 3 punten voor Ajax.
Ja.
En Vitesse of NEC moet nog naar AZ volgens mij. Of AZ komt naar Nijmegen.
Oh, ja. Had je nog dat ene fragmentje eigenlijk, producer Hein? Moet je horen, want jij zit altijd natuurlijk te pochen dat bij...
Pochen? Ja, nou, als je iets niet doet is pochen.
Nee, maar bij VI, als jij daar zit, dat ze dan altijd de meeste kijkcijfers hebben.
Nou, dat komt niet van mij. Laten we dat even vooropstellen. Dat is Tina Nijkamp.
Ja, maar je liet het me wel zien.
Maar die... Ja, maar die Tina Nijkamp, die werkte ook voor de Telegraaf. Die schrijft ook columns voor de Telegraaf. Nou, dus...
En dan heb je de podcast De Communicados. Ik weet niet of je die kent, maar dat zijn dan twee mensen. Victor Vlam en Duursma, geloof ik. En die bespreken dan het medianieuws. En het ging over jou.
Tina Nijkamp had wel een interessante berekening afgelopen week in haar podcast. Zij heeft naar de kijkcijfers gekeken en ze heeft zich afgevraagd... welke tafelgast is het populairst bij VI? Ik moet je zeggen, toen ik het hoorde... Ik viel van mijn stoel. Ik dacht echt bij mezelf, wat? Ik dacht echt, dit kan toch niet? Dit moet haast een fout zijn. Drumroll please, het is Valentijn Driessen. Het is de gast die volgens Tina Nijkamp nog nooit in een uitzending heeft gezeten... die onder het miljoen scoorde. Het is ergens natuurlijk echt heel opmerkelijk. Want als je gewoon gaat kijken, het is iemand die extreem weinig charisma heeft. En als je zijn hoofd ziet... Dan denk je wel bij jezelf, het is een goed hoofd voor radio.
Ja, dat vind je niet eens leuk,
nee,
hè?
Ja, nee, maar die man hebben helemaal gelijk. Ja, ik heb ook een hele goede stem voor radio, hè?
Nou, de conclusie was het eigenlijk dat je net de chemie die tussen Gené, Gijp en Derks is... dat je daar lekker in past gewoon.
Oh, pas
je
leidt
niet
in.
Af, je maakt het niet ingewikkelder, je vult het op jouw manier.
Ja, dan kan
je in je zak steken.
Dankjewel voor dat compliment. Ja.
Maar goed, gelukkig maken we hier een podcast, is dan wel in beeld. Jeroen, dankjewel voor
jammer dan
voor
je dat je de camera erbij had vandaag.
En als de auto van de buurman in die laadpaal staat, laat het even rusten, hè? Dat zou ik zeggen.
Komt helemaal gelukkig
wel. Tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.